Vanmorgen wil ik eigenlijk met jullie nadenken over een gedeelte uit het boek Jesaja, uit het Oude Testament. Een gedeelte waarin Jesaja eigenlijk tot zijn verrassing plotseling een openbaring krijgt, een ontmoeting heeft met de Heere God. En ik dacht in de aanloop naar deze preek, want hoe kom je daar nou eigenlijk op? Ik dacht aan dat deze tijd gekenmerkt wordt door heel veel mensen die een enorm verlangen hebben, een enorme behoefte hebben aan spiritualiteit en religie. Op heel veel verschillende manieren. Tenminste, ik weet niet wat jullie ervaring is, maar of ik nou zeg maar degene waar ik mee voetbal, of degene waar ik mee werk, of waar ik zeg maar mensen spreek. Het is niet ongebruikelijk om over deze dingen te praten. Alleen om zeg maar echt een gesprek te hebben over Jezus, of over de Bijbel, of over het evangelie, of over het feit dat je een zondaar bent. Ja, dat is een heel ander verhaal. Die zoektocht van mensen, ja, daarvan zeggen heel veel mensen, ja, daar denk ik ook over na. Wat is nou de betekenis, de zin van mijn leven? Is er een God? Bestaat God? Maar om vervolgens dan na te denken over de God van de Bijbel, dat is een heel ander verhaal. En als je kijkt wat zeg maar populaire boeken zijn nu op dit moment, dan is er ook een gigantisch aanbod van schrijvers over zingeving, over spiritualiteit. En ik heb me eigenlijk in de voorbereiding beperkt tot westerse schrijvers. Dus nog niet eens dat hele aanbod wat te maken heeft met Oosterse religie. He, denk aan mindfulness bijvoorbeeld, of over meditatie. Dat zeg maar mensen in hun boeken daar verslag van doen. Ik noem misschien de een of de ander klinkt wel bekend, Willem-Jan Otte. Die heeft het boek geschreven Het wonder van de losse olifanten. Dat is een verslag van zijn zoektocht. Stefan Sanders, dat is vrij recent, onder de naam Proefgeloven. Echt een uitgesproken niet-gelovige, atheïstische, hele moderne, je zou bijna zeggen een beetje een hedonistische. Dus echt iemand die vol van het zeg maar, leven is en daar ook van geniet. En hoe zijn uiteindelijk zoektocht verlopen is. Gerco Tempelman, ongeneeslijk religieus. Christian Wieman, Mijn heldere afgrond. Dat is een boek wat mezelf bijzonder aangesproken heeft. En Yvonne Zonderop. En zij, ook in de media kom je haar nog wel eens tegen. Zij heeft geschreven ongelooflijk over de verrassende comeback van religie. Zij dacht eigenlijk van hoe kan het nou dat die secularisatie, dat steeds meer mensen eigenlijk uit de kerk gaan, steeds minder mensen willen uitgesproken christelijk zijn of joods-christelijk. En toch is er nog steeds sprake van behoefte en allerlei, ja, of het nou workshops zijn of cursussen, retraites. Tenminste, in mijn ik werk in de gezondheidszorg, maar heel veel deelnemers aan retraites in kloosters en noem maar op. Nou, en zoals gezegd, die boeken. En je zou kunnen zeggen van al die mensen dat ze zich bewegen tussen het spanningsveld tussen twee uitspraken. Namelijk, de ene uitspraak is van een Russische filosoof dat de mens ongeneeslijk religieus is. Dat zit gewoon ingebakken. Nikolai Berdjajev, ongeneeslijk religieus. En de andere uitspraak is van iemand die we denk ik beter kennen, Augustinus, bisschop van Hippo, theoloog en kerkvader. Onrustig is mijn hart tot het rust vindt in u. Dus ongeneeslijk religieus aan de ene kant en aan de andere kant onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in u. En in dat spanningsveld beweegt zich ook de moderne mens. En de vraag is natuurlijk, krijgen die mensen op hun zoektocht ook antwoord? Vinden zij ook God? En ik neem jullie eigenlijk mee, zoals gezegd, naar Jesaja, de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus. en kijk wat hem overkomt. En zijn verhaal is eigenlijk, en daarom heb ik het ook gekozen, is natuurlijk een schril contrast met de zoektocht van veel mensen. Want Jesaja zocht helemaal niet. Hij was gewoon te midden van een volk, dat lees je in de eerste hoofdstukken. Van mensen die er gewoon maar eigenlijk een slag naar sloegen. En ze hadden natuurlijk wel de richtlijnen gekregen, maar ze maakten er gewoon een potje van. En wat dat betreft is er een soort parallel met deze tijd. Maar hoe dan ook, Jesaja zocht niet zozeer naar God, maar God openbaart zich aan hem. Jesaja 6, vers 1 tot en met 13 lees ik met jullie in de vertaling van Grootnieuws. En daar staat boven de roeping van Jesaja. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, hoog op zijn troon gezeten in vol ornaat. De zoom van zijn mantel vulde de tempel en boven hem stonden gedaanten van vuur. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om hun gezicht te bedekken en 2 om hun schaamdelen te bedekken en 2 om mee te vliegen. En dat zijn de oude serafs uit de andere vertaling. En ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Almachtige Heer. En zijn majesteit strekt zich uit over de hele aarde. De deuren trilden in hun hengsels, zo krachtig was hun stem. De tempel vulde zich met rook. Toen riep ik wanhopig uit, ik ben verloren. Onrein zijn mijn lippen en het volk waartoe ik behoor is even onrein als ik. En toch heb ik oog in oog gestaan met de ware koning, de Almachtige Heer. Een van de vuurgedaanten nam een tang, pakte van het altaar een gloeiende kool en vloog naar mij. Hij raakte er mijn mond mee aan en zei, hierdoor zijn je lippen gezuiverd, je schuld is ongedaan gemaakt, je zonden zijn vergeven. En toen hoorde ik de Heer zeggen, wie kan ik sturen? Wie wil namens ons gaan? Toen antwoordde ik, hier ben ik, stuur mij. Ga, beval hij, en zeg tegen dat volk, luister zo goed als je kunt, verstaan zul je het niet, kijk, zo scherp als je wilt, je zult het toch niet begrijpen. Maak het hart van dat volk ontoegankelijk, stop hun de oren toe, smeer hun de ogen dicht, want zij mogen niet zien en niet horen. Geen inzicht verkrijgen, niet tot inkeer komen en genezen worden. Hoe lang? Hoe lang moet ik zo spreken, Heer, vroeg ik. En hij antwoordde, tot de steden in puin liggen en ontvolkt zijn, de huizen leegstaan, het volk verwoest is, het land verwoest is en een wildernis is geworden, tot ik de bevolking heb weggevoerd en het land één verlatenheid is. Al blijft er maar een tiende deel achter, dan zal ook dat worden vernietigd. Het zal hun vergaan als een eik. Ze worden omgehakt. Alleen een stronk blijft over. Maar aan die stronk zal nieuw leven ontspruiten. Nou, dit is natuurlijk een ongelooflijke ervaring voor Jesaja. Dat is buitengewoon dat hij zeg maar niet God alleen hoort spreken, maar dat hij God ook werkelijk ziet. En we weten, wat dat betreft staat hij ook in een lange traditie, hè, vanaf het begin van het boek Genesis, als we denken aan Jacob, aan zijn worsteling, daarbij Pniel, als die zegt, ik heb oog in oog met God gestaan en ik begrijp er niks van, maar ik leef nog. Oog in oog met God gestaan en je hebt het er levend over van afgebracht. Dat is ook wat Mozes later, daarbij die braamstruik, de doornstruik, staat er in de nieuwe vertaling. Hij verbergt zijn aangezicht, want hij vreest om God ook aan te kijken. Hij durft het niet. En dat heeft alles te maken met dat je leest in het Oude Testament, dat God zegt, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en leven. Dat lees je in Exodus 33. En ik noem nog de zonen van Aaron, Nadab en Abihu. En zij komen met vreemd vuur voor het aangezicht van God. En ze vallen ter plekke neer. Het zien van God, indrukwekkend en zeker niet vanzelfsprekend. Gideon die slaat de schrik om het hart als hij zich realiseert dat de engel des Heren, dat hij die gezien heeft en dat hij het levend vanaf heeft gebracht. Dus Jesaja, als hij zeg maar sprakeloos is, als hij onder de indruk is, dat is niet zo verwonderlijk. Het zou ons denk ik niet anders gaan. En zijn besef is dat hij tekortschiet. We lezen in deze vertaling dat hij verloren gaat. Onmiddellijk realiseert hij zich, ik ben verloren. Ik ga ten onder. In de Nieuwe Bijbelvertaling, ik moet zwijgen. Ik hoef helemaal geen praatjes meer te hebben. Wee mij. Dus niks van wat je wel eens tegenkomt, dat mensen zeggen, ja, oké, over zonde gesproken. Wat betekent dat eigenlijk, zonde? En dat mensen dan zeggen, oké, ja, we schieten allemaal wel eens, we slaan allemaal wel eens de plank mis, we schieten allemaal wel eens tekort. Oké, nee, dat is niet aan de hand. Hier spreekt Jesaja niet van. Het is geen algemeen zondebesef. Hij beseft, ik ga verloren. Als gevolg van mijn schuld, als gevolg van mijn zonde. Dat contrast, hè, juist in die ontmoeting met de levende, dat maakt het zo van, oké, nou sta ik in mijn naki. Ja, precies. Wat blijft er nou nog, zeker in het Oude Testament, we komen dadelijk bij het Nieuwe, wat blijft er dan eigenlijk over van me? Help, wanhopig is hij. Ik ben een mens met onreine lippen en ik leef, ja, ik leef te midden van een volk met onreine lippen. Hij distantieert zich er niet van. Daar kunnen wij soms ook nog wel eens een handje van hebben. Alsof wij zeg maar uit ander of niet met dat sop zijn overgoten. Nee, Jesaja distantieert zich niet van het volk. Hij is net als het volk, net zo leugenachtig, zou je kunnen zeggen, net zo huichelachtig. De tijd ontbreekt om dat allemaal toe te lichten, maar wellicht dat je vanmiddag in de gelegenheid bent om die aanloop naar hoofdstuk 6 even door te lezen. En dan lees je zeg maar waar dat volk eigenlijk, dat volk van God, hè, daar hebben we het over, waar dat volk van God de mist mee ingaat. Het is overduidelijk dat zij niet bij de eenvoudige waarheid zijn gebleven, laat u ja, ja en u nee, nee zijn. Ze zijn waarschijnlijk, zijn ze wat, ja, wij zouden nu zeggen polderachtig, diplomatiek geworden in hun spreken. Wellicht ook wat opportunistisch, zo van wat je zegt en wat je denkt, dat laat je afhangen van zeg maar de mensen om je heen. En dat bepaalt een beetje. Oké, in de gemeente kan ik rustig zeggen, ook zeker met oog op het avondmaal. Ja, ik ben ook vanmorgen weer uit mijn slof geschoten. Ik ben eigenlijk ook naar de kinderen toe niet correct geweest. Oké. Maar wanneer zeg je dat op je werk? Wanneer zeg je dat tegen je collega? Sorry. Neem me niet kwalijk. Ik had dat anders moeten doen. Ik besef dat ik tekort geschoten ben. Populair gezegd zou je kunnen zeggen dat Jesaja zich, net als de rest van het volk, nogmaals, zich had laten inpakken. Hij was zelf zo'n onderdeel van het systeem van de maatschappij geworden en daardoor afhankelijk ook van wie heeft het voor het zeggen, de machthebbers, dat hij zich eigenlijk monddood had laten maken. En buiten bijbelse Joodse bronnen die maken melding van het feit dat Jesaja zich niet verweerd heeft tegen koning Uzzia toen hij ter verhoging van zijn politieke macht en het aanzien van de koning troon en altaar en kerk en staat ging mengen. Jesaja zweeg. En wellicht heeft Jesaja ook gezwegen toen er geroddeld werd om hem heen. Wellicht heeft hij ook gezwegen toen er sprake was van onrecht. Misschien niet persoonlijk door hem, maar door de mensen om hem heen. Misschien heeft hij gezwegen toen er sprake was van onderdrukking, van discriminatie, van ongelijkheid. Ook toen, uiteraard, van machtsmisbruik. Zo van, ja, ik kijk wel uit, ik kijk wel link uit. Als ik daar nu wat van zou zeggen, dan zou dat zomaar mijn eigen kop kunnen kosten. En het zwijgen, broeders en zusters, dat hoeft niet letterlijk genomen te worden. Er kan zelfs sprake zijn van heel veel geklets, van veel praterij, van kletsen aan één stuk, maar zonder dat er iets wezenlijks gezegd wordt. Zonder dat er echt iets gezegd wordt wat hout snijdt. Wij zijn ook in onze tijd nog steeds heel goed in, zeg maar, ik zal niet zeggen eindeloos geklep, maar zonder dat datgene wat gezegd moet worden. En dat is niet altijd gelijk een taboe, dat bedoel ik niet, maar we hebben het er gewoon niet over. Over emoties of over gevoelens, of over de zorg dat je zegt van wacht even, ja maar mijn broer of mijn zus, jij gaat wellicht, als het blijft zoals het nu is, voor eeuwig verloren. Weet je, dat drukt op me, dat weegt zwaar. En dat moet ook gezegd worden. We hebben het over vliegvissen. Nou blijf ik even bij mezelf. Vliegvissen. We hebben het over voetballen. We hebben het over tafeltennissen. We hebben het over Bob Dylan. We hebben het over, nou, noem maar op. En we praten en we praten. Dus dat zwijgen, dat hoeft niet letterlijk genomen worden. Hij was niet met stomheid geslagen. Wanneer en hoe vaak verliezen wij ons in eindeloos gepraat? Hoe vaak hebben wij ons in laten pakken? Ons de mond laten snoeren? Hoe vaak hebben wij gezwegen bij onrecht? En welke compromissen hebben wij gesloten? Omwille van de lieve vrede. En de uitnodiging is vanmorgen om, terwijl we ons bewust zijn dat we als gemeente in de tegenwoordigheid van God zijn, en dat Hij ons ook tegemoet komt, om ons te realiseren dat het contrast tussen Hem en ons, tussen die grote almachtige schepper van hemel en aarde en ons mensen, dat bijzonder groot is. En of we ons daarvan bewust zijn. En dat is op zich een vraag om even stil van te worden. Wie zijn wij in de ontmoeting met die grote God? En wellicht slaat de schrik om je hart en je schreeuwt het net als Jesaja wanhopig uit. Wee mij! Ik sta in mijn naken, ik ben verloren, ik ga ten onder. En toch, broeders en zusters, Goddank, daar is niet alles mee gezegd. God die dwars door onze zelfbewuste presentatie, ja zeker, mijn jasje zit goed en mijn haar zit redelijk. Dwars door die zelfbewuste presentatie en door dat gekwek heen, soms een soort feel good, een soort social, bijbel, evangelisch gepraat. Daar dwars doorheen stelt hij, zeg maar, ons verloren zijn aan de kaak. En God stelt dat vervolgens ook. Hij is degene die dat ook ongedaan maakt. We blijven er niet mee zitten. Je blijft niet wanhopig in je naki achter. Laten we nog eens kijken naar die versen 6 en 7. Dan lees je dat een van de vuurgedaanten nam een tang en pakte van het altaar een gloeiende kool en vloog naar mij toe. Hij raakte er mijn mond mee aan en zei, hierdoor zijn je lippen gezuiverd, je schuld is ongedaan gemaakt, je zonden zijn vergeven. We hebben geen, ik onderstreep het nog maar, misschien ten overvloede, eerlijk gezegd, geen enkele reden tot, tot zelfingenomenheid. Dingen waar je jezelf op kan laten voorstaan. Want onverbiddelijk klinkt het als een echo van de woorden van Paulus uit Romeinen 3. Niemand is rechtvaardig, er is niemand die goed doet. En in Psalm 14 lees je dat God daar kijkt uit de hemel om te zien of er één verstandig is. Eén die God werkelijk zoekt. Dus die bevrijding van die zelfingenomenheid, zo slecht doe ik het nog niet. Of schuldgevoel, ik schiet tekort, ik heb gefaald. Of bevrijding van angst. Ja, John, voor mij is eigenlijk geen redding meer. Of bevrijding van dat veel praten, zonder dat er iets wezenlijks gezegd wordt. Bevrijding daarvan is mogelijk. En bij Jesaja door die gloeiende kool, waarmee zijn lippen aangeraakt worden, waardoor zijn schuld en zijn verloren zijn wordt weggenomen. En in het Nieuwe Testament krijgt dit beeld zijn definitieve vorm in het bloed van Jezus Christus, dat ons reinigt van alle zonden en ons bevrijdt van elke schuld. We mogen er dadelijk ook weer bij stilstaan. Het Oude Testament, een actie van God, een kool, een tang, raakt de mond aan. En in het Nieuwe Testament gaat het ook opnieuw weer van God uit. Het bloed van Jezus Christus. We zouden reddeloos verloren zijn, tot zwijgen gebracht voor eeuwig, als God niet werkelijk de gans andere zou zijn. De God van de verkiezing, ja. De God van de belofte, ja. De God van de genade, ja, de God, de Vader van Jezus Christus. Die daad van die vuurgedaante en de daad van Jezus, dat zijn bevrijdingsdaden. De schuld wordt weggenomen. Schuldgevoelens, angst, zelfingenomenheid. Het eindeloos blijven hangen bij gemiste kansen in het verleden. Ze hebben geen macht. Geen macht in de toekomst. Nu niet en in de toekomst niet. We zijn werkelijk bevrijd. Ze hoeven ons niet meer te hinderen, te belemmeren, te verlammen. Soms kom je lamgeslagen christenen tegen. Of belast. We mogen werkelijk geloven dat we bevrijd zijn. We mogen als individu en als gemeente vrij uitspreken. We kunnen onszelf niet bevrijden, dat is wel duidelijk. Dus laten we ook alle pogingen die we als christenen nog ondernemen, staken. De scène die Jesaja beschrijft maakt dat wel heel duidelijk. Die tang, die gloeiende kool en het altaar, dat zijn voorwerpen die horen bij het offer. En het offeren is mensenwerk. Een handeling, een daad van de mens, richting God. En hier is het precies omgekeerd. Het altaar, de tang, de kolen, staat in dienst van een daad die van God uitgaat. Bevrijding, het gaat van God uit. Paulus schrijft aan Timotheus, want er is maar één God en maar één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als los geld voor allen. Wat een geweldige God. Wat een grote God. Hij is de God die ons verloren gaan opheft, teniet doet. God die wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. In de zoektocht van de mens nu is nog steeds dat verlangen van God, dat ze werkelijk hem gaan ontmoeten. En dat brengt mij tot slot bij mijn laatste punt, dat God ons wil gebruiken. Dat God ons, broeders en zusters, stuurt naar mensen die verloren dreigen te gaan. Die zich verliezen in zeg maar cursussen, workshops, boeken wellicht. En die geen weet hebben van de levende, opgestane Jezus Christus. Maar goed, eerst even de opluchting van, wacht even, het ene moment ging ik nog verloren, dreigde ik ten onder te gaan. Het volgende moment ben ik bevrijd, heb ik zelf part nog deel aan, heb ik gewoon als het ware gekregen. God heeft mij bevrijd, schoon schip gemaakt, een streep. Daar zijn we niet altijd even radicaal in, maar een streep onder het verleden. En vanuit die bevrijding, die nieuwe vrijheid, is er dan de kans, en dat is onze zeg maar, staat op dit moment, onze status, is er de kans om te dienen. En vers 8, daarop hoorde ik de Heer zeggen, wie kan ik sturen? Wie wil namens ons gaan? En toen antwoordde ik, hier ben ik, stuur mij. Er is echt geen sprake van dat God, zeg maar, Jesaja nu, ja, hij heeft hem wel aangesproken, die ontmoeting heeft ook werkelijk plaatsgevonden, oog in oog, maar dan nog blijft er ruimte voor Jesaja, om te zeggen van, nou, oké, verloren, wanhopig, oh ja. Deel van het volk, dat er ook niks van bakt, ja. Een bevrijd, ja, oké, ik ben bevrijd. En vervolgens bouw je eigen feestje. Dat je jezelf vooral goed voelt. En dat je zeg maar omgaat met mensen die je vooral ook zeg maar goed liggen. Oké, dat kan. Bosjes mensen leven wellicht zo. Soms leven we misschien, ik steek de hand in eigen boezem, zelf ook zo. Maar dat dienen dat je zegt van, wacht even, ik heb het heel goed begrepen. Heer, u heeft het mij laten zien. Eerst ging ik zelf verloren, ik ben bevrijd. En nu zijn er dus heel veel mensen die nog steeds verloren gaan. Hier ben ik. Stuur mij. Stuur mij naar die mensen met die onreine lippen die al die dingen doen waarvan we eigenlijk denken van, ja, waar ben je nou in vredesnaam mee bezig? Waar leidt dat toe? En dat is toch allemaal eigenlijk, ja, spielerij. Het levert niks op. Het is misschien prettig. Je voelt je, hè, beleving, dat is een toverwoord in onze tijd. En dat is trouwens ook niet alleen maar buiten. Dat is ook in de kerk, gaat het ook over beleving. Ook niks mis mee, want zo zijn we ook gemaakt, beleving. Maar het is meer dan dat. Bereidheid om te gaan naar dat volk, naar die mensen die zwegen over onrecht. Mensen die hebben meegelogen en gehuicheld omwille van hun eigen hachje. Het zijn geen geruststellende woorden. Het is niet dat, laten we over koetjes en de voetbal praten. Nou, dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, enzovoort. Nee, zo'n praatje is het niet. Het zijn geen geruststellende woorden van Jesaja. Hij zal op onbegrip stuiten en het volk zal niet veranderen. Daar wordt hier heel duidelijk over gesproken. Uiteindelijk nog een belofte aan het eind. Maar eerst wordt heel duidelijk geschetst wat er zal gebeuren als Jesaja gaat spreken. En dat helpt ons ook om te beseffen van, oké, ik heb het begrepen, ik ga. Ik wil mij dienstbaar opstellen, ik wil niet alleen maar voor mezelf leven. Ik wil niet alleen maar genieten en een soort feel-good christen zijn. Ik wil ook omgaan met de teleurstellingen als mensen zeggen, ben je nou helemaal van de pot gerukt? Met je verhaal over eeuwig verloren gaan. De zonde. Wat betekent de zonde? Wat zeg je? Dat het een scheiding is van God en mensen. En dat alleen Jezus. Wees ervan verzekerd. En sommigen van jullie hebben ongetwijfeld die ervaring. Het zal je niet in dank worden afgenomen. Maar het is zaaien. Het is zaaien. En dat is, lieve mensen, broeders en zusters, wat wij kunnen doen. Hier ben ik, stuur mij. We mogen zaaien en het verder aan God overlaten. Niet al invullen, ze zullen toch niet luisteren, dus laat ik maar gewoon mijn mond houden. Het onheil, zeker hier in Jesaja, het zal escaleren, we lezen daarvan. En de tragiek is eigenlijk nog dat Jesaja, dat dat mede komt door zijn spreken. Daardoor wordt het eigenlijk voor een deel ook in gang gezet. Want hij is degene die die profetie uitspreekt. Een escalatie met verschrikkelijke gevolgen. In vers 11 lezen, totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is. Eén grote woestenij. Een verschrikkelijk beeld. En toch in dat laatste gedeelte van vers 13 is daar de belofte. Ook voor ons vanmorgen. Die Jesaja en ons duidelijk maakt waarom zijn bereidheid om te gaan, zijn dienstbetoon, zo de moeite waard is. Het zal hun vergaan als een eik, ze worden omgehakt, lezen we. Alleen een stronk blijft over, maar aan die stronk zal nieuw leven ontspruiten. Evenals een eik of een terebint. Ik heb het op moeten zoeken natuurlijk, maar dat is een terpentijnboom. En daar komt spijsolie uit, hij lijkt erg op de eik. Maar ze worden allebei, die eik en die terebint, geveld door of voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over. En het zaad in die stronk is heilig. Dat is de rest die overblijft. En ondanks dat zeg maar, de profetie spreekt van een algehele vernietiging die zal komen, zal het volk toch niet radicaal worden uitgeroeid. Zoals in de stronk van een neergevelde boom nog een verborgen levenskracht zit, zodat er weer een lood kan uitschieten tot een nieuwe boom. Zo zal het neergevelde, het omgehakte volk van Israël nog een heilig, dat wil zeggen een God toegewijd zaad zijn. Dat zien we ook tot op de dag van vandaag. Een rest waaruit een nieuw volk, wij zijn daarop geënt, een nieuw volk van God zal voortkomen. God komt niet terug op zijn verkiezing van het volk. God gooit het bijltje er niet bij neer. Er is een nieuw begin. Ook in de toekomst. Ja, Jesaja hoort het goed. Gods plan met zijn schepping, met mens en wereld, dat zal doorgaan. En broeders en zusters, ook wij kunnen verder met die belofte in vers 13, aan het eind van vers 13 in Jesaja 6. Wij leven in een gebroken wereld. De tijd ontbreekt om daar, zeg maar, alle ins en outs eigenlijk van te noemen. Maar toch noem ik even dat die gebroken wereld, daar bedoel ik niet mee de wereld zoals die zich in de media aan ons toont. Hoe erg en dramatisch dat ook is. Allerlei uitingen van een gebroken wereld. Het racisme, de armoede, de ongelijkheid, de oorlogen, een overstroming. Zeker. Vluchtelingen, verschrikkelijk. Maar ik heb het hier over, zeg maar, een belofte voor een gebroken wereld, voor talloze mensen, vervreemd van de ware God. En wellicht mede door ons, individueel of collectief als kerk, zijn mensen losgeslagen en op drift geraakt en op zoek naar zingeving en hunkerend naar God. Everybody got a hungry heart, zingt Bruce Springsteen. En er is een door God geschapen leegte in het hart van ieder mens. En God geeft dat wij ons bewust worden, hier vanuit de tegenwoordigheid van God, dat God zo naar mensen kijkt. Kijk, ook vandaag. Er ontbreekt iets. Het is nog niet goed gemaakt. Er is nog geen sprake van heelheid. En de belofte van God, die Vader die vasthoudt aan de schepping en die als Zoon de verzoenende, de bemiddelaar schuldigen vrijspreekt En als Heilige Geest mensen tot zijn volk blijft roepen, we snappen er niks van, maar hij verzamelt nog steeds tot op de dag van vandaag mensen en hij heiligt, ook vanmorgen. Stuur mij, ga, ga. God wilt u en mij gebruiken tot heil van mens, dier en wereld. Samengevat, mensen zijn op zoek. Mensen zoeken God. Mensen hebben behoefte. Zijn ongeneeslijk religieus. Ja, waarom? Omdat dat God ons mensen zo gemaakt heeft. Er is een door God geschapen leegte in het hart van ieder mens. En God confronteert mensen daarmee. Dat ze de plank misslaan. Dat ze verloren gaan. Dat ze ten onder gaan. Maar diezelfde God maakt ook door een daad van liefde het mogelijk om te ontsnappen aan die verlorenheid en om bevrijd te worden. En tenslotte stuurt hij mensen die gered zijn naar mensen om mensen te redden van de ondergang. Mensen die dreigen ten onder te gaan. Hier ben ik. Stuur mij. Amen.